Fijn dat we vanavond met het boek Hooglied mogen beginnen. Ik heb iets met het boek, of dat boek heeft iets met mij. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Het is een stuk uit het woord van God. En als de Heere iets bijzonders aan ons wil meedelen, dan hebben we daar iets mee, denk ik, als gelovigen. Ik ben er diep van overtuigd geraakt dat het boek Hooglied een heel bijzonder Bijbelboek is voor vandaag. In de Joodse traditie is het ongewoon dat jongetjes die nog niet getrouwd zijn dit boek lezen. Dat was bedoeld voor na het huwelijk, zei men. Vandaag wordt dit boek ook wel gebruikt als een soort handleiding in huwelijkspastoraat. Zo van hoe leer je omgaan met elkaar en wat zijn de gevoelens van man naar vrouw, van vrouw naar man. Het boek Hooglied is ook wel eens een beetje verguisd, omdat daar dingen in stonden die we vroeger als jongetjes in ieder geval niet hoorden. We lazen dit heel stiekem achter het orgel in de grote kerk. Dan zag de dominee ons sowieso niet. Maar goed, dan had je iets om te lezen en de woorden die daar stonden, die zeiden mijn vader en moeder in ieder geval niet. Ik weet het wel dat het dan kan gaan over van ik zie je als een appelboom, zegt dan de bruid naar de bruidegom. Nou, dat zeg jij ook niet meer tegen je vrouw of tegen je man. Of als het om de vrouw gaat, een lelie tussen de doorns, tussen de distels. Dit soort taal gebruiken wij ook niet meer. Maar iedereen van ons snapt precies wat hier bedoeld is. En daarom is het een heel bijzonder boek. Ik wil proberen om mijn gevoelens vooraf al een beetje te ventileren, want die zijn behoorlijk emotioneel. Salomo is die bijzondere koning geweest in Israël. Hij heeft geregeerd in Jeruzalem en die regering van hem wordt gekenmerkt door grote vrede, grote voorspoed, welstand, buitengewone zegen. En mensen kwamen van heinde en ver naar hem toe vanwege die enorme wijsheid van Salomo. De koningin van Sheba, daar heb u vast een keer van gehoord, kwam van heinde en ver om hem met vragen te bestoken. Dat heeft ze ook gedaan en ze was verbaasd over zijn antwoorden, ja, maar ook over het zitten van zijn bedienden, het staan van zijn dienaren. Met andere woorden, alles om hem heen was één complete verbazing voor haar. En niemand minder dan de Heer Jezus zegt dat we, als we aan Salomo denken, ook aan hem mogen denken. In het evangelie, verschillende plaatsen, zegt de Heer Jezus, omdat de Joden een teken wilden, het zal geen teken gegeven worden, dit volk, dan het teken van Jona. Want Jona werd als enige profeet ooit naar de heidenen gestuurd. Dus voor Israël, die niet meer geloofde, zei de Heer Jezus, denk erom, jullie krijgen maar nog een teken. En dat is het teken dat de boodschap van de Heere vanuit Jeruzalem naar de heidenen gaat. Nou, dat is op zich al best pittig. Dat is het teken van Jona. Ook, zult u zeggen, ja, hij zat 3 dagen, 3 nachten in het buik van een zeemonster. Zo zal de Zoon des Mensen begraven zijn en weer opstaan. Maar de Heer Jezus voegt aan deze bijzondere, laat ik maar zeggen, openbaring over Jona nog iets toe. Hij zegt, jullie zullen geen teken krijgen dan het teken van Jona de profeet, de enige die naar de volkeren gestuurd werd. En er is ook geen ander teken dan het teken van Salomo, want van de uiteinden der aarde kwam de koningin van Sheba om te aanbidden in Jeruzalem. Anders geformuleerd, het heil, de boodschap van het heil gaat van Jeruzalem naar de volkeren en de volkeren komen om in Jeruzalem te huldigen. Nou, je kunt je voorstellen dat de Jood dat niet zo leuk vond. Dit was een soort aanklacht tegen ze. Maar in beide gevallen, zegt de Heer Jezus, en meer dan Jona is hier, en meer dan Salomo is hier. Daar heb je een sleutel. De Heer Jezus vergelijkt zich met Salomo. Dat is natuurlijk een vergelijking die altijd mank gaat. Maar ondertussen is het wel heel uniek dat Salomo iets bijzonders uitstraalt. Zijn naam betekent shalom, vrede. De vredekoning. De uitdrukking, denk ik, van de zegenregering van de Heer Jezus in de toekomst. En ik denk dat we daar wel mee vertrouwd zijn met dit soort termen. Het is een heel bijzondere opsomming. Salomo heeft volgens 1 Koningen 4 1005 liederen gemaakt. En één daarvan is bijzonder, is het hoogste. Das Lied der Lieder, het hoogste lied. Wij zijn eraan gewend en we vinden dit prozaïsch gezien, dus taalkundig, letterkundig gezien, een prachtstuk, en dat is het ook. Het is geweldig als je dit leest, als je hoort hoe daar een soort beurtzang, steeds maar weer een beurtzang te vinden is van de vrouw, en dan weer de man, en dan weer die vrouw, en dan weer de man. Alsof er heen en weer gezongen wordt. Dat is ook zo. Het is ook een beurtzang. En iedere keer zul je ontdekken dat er verschillenden aan het woord zijn. Maar dat is niet zo moeilijk, want dat laat zich bijna raden als je de tekst leest. Goed, het is een heel praktisch boek. Je kunt het dus gebruiken in huwelijkspastoraat. Je kunt dus echt de verhouding tussen man en vrouw een beetje helpen, helder krijgen. Je kunt het proberen in elk geval langs deze weg. Maar wie is dan vandaag die bruid? Nou, daar komt de discussie gelijk los. Dat is natuurlijk Israël. Israël is de bruid, is de vrouw van God. De Heere God zegt inderdaad van Israël, ik ben de Heere God, uw man en uw maker. Uw man en uw maker. De Heere God heeft een hele speciale liefdesrelatie met Israël. Een hele speciale band met Israël. Hij heeft zijn liefde uitgestort. Als u die liefde van de Heere, van Yahweh, wilt zien ten aanzien van Israël, dan is het het beste om Ezechiël 16 te lezen. Daar vindt u het helemaal uitgetekend. Aanvankelijk had niemand interesse in Israël en toen kwam de Heere voorbij. Ik zag u trappelend in het bloed van uw geboorte, ik citeer. En ik zei, leef! Nou, dat gebeurde. Niemand had enige interesse in u, maar ik zei, leef! Maar wat later komt de Heere weer voorbij. En dan gaat hij haar kleden, hij gaat haar voeden, hij gaat haar met juwelen omhangen. Hij gaat op alle mogelijke manieren een hele speciale zorg besteden aan die bruid, die vrouw. En dat blijkt Jeruzalem te zijn. En als de Palestijnen vandaag roepen dat zij de oudste rechter op Jeruzalem hebben, zeggen, ho, 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 Ezechiël 16 zegt mij dat er niemand interesse had in Jeruzalem. Echt hoor, want dat geloof ik ook echt expliciet. Totdat de Heere zei, ik zag u, niemand had enige interesse, niemand waste u, niemand spoelde het bloed van u af, niemand deed enige zorg voor u. Maar ik wel, ik heb het gedaan. En ik heb u tot mijn bruid, tot mijn vrouw geworven. Dat geeft het hele Palestijnse vraagstuk een andere kleur. Maar daar heb ik het vanavond nu niet over. Maar ik wil het alleen maar even ventileren dat ook daarin iets bijzonders ligt. Maar als men dus zegt dat Jeruzalem de bruid is, dan kan ik me dat heel goed voorstellen. De vrouwen van God. God heeft een bijzondere liefdeband met zijn volk Israël. Want er is nog iets. Hier gaat het over de koning. En er komt in het boek Openbaring een klein stukje voor, dat kent u uit uw hoofd. De bruiloft van het lam, u voelt hem al aankomen. Dan is de Heer Jezus de koning, de koning. Hij is net als het ware gekroond. Hij wordt daar gezien in al zijn glorie, in al zijn heerlijkheid. En dan komt die bruid. Wie is dan die bruid in het boek Openbaring, hoofdstuk 19? Ja, dat is de gemeente. Dat is de vrouw van het lam. De bruid van het lam. De vrouw van onze Heer Jezus. Nu ga ik niet over de theologische hobbels heen malsen, want eigenlijk wil ik het niet hebben over de theologie. Maar ik wil het wel hebben over de gevoelsmatige dingen. Want daarom hebt u dit Bijbelboek in uw Bijbel. Om uw gevoel, om uw emotie dus tegen het licht te houden. De gemeente wordt in Efeze 5 een vrouw genoemd. Deze verborgenheid is groot, zegt Efeze 5. Vanaf vers 22 tot en met vers 32. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Man en vrouw, Christus en de gemeente. Heel duidelijk. Paulus zegt, ik heb u als een reine maagd aan één man verloofd. Verloving. Christus en de gemeente. Wij zijn verbonden aan de Heer Jezus. Wie zijn die wij? Is dat simpel? Iedereen die hier in deze zaal zit, ik hoop het. Ik weet het niet zeker. Ik vermoed van wel misschien, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Ik hoef dat ook niet te beoordelen. De enige die dat beoordeelt is de Heer zelf. Ik weet niet of je de Heer Jezus kent als je heiligt, als je verlosser. Ik weet niet of je ooit je knieën gebogen hebt voor hem. Of je ooit gezegd hebt, dank u wel Heer Jezus, dat hebt u voor mij willen doen. Heer Jezus, dank u wel voor dat kruis. Dank u wel dat u met uw eigen leven wilde boeten voor mijn verkeerdheid, voor mijn zonden, voor mijn ongerechtigheid, voor mijn opeengestapelde prut. Alles hebt u voor God willen belijden, alsof het uw eigen prut, alsof het uw eigen zonden waren. En dat heeft de Heer Jezus gedaan. En al je zonden, die zijn verdwenen bij het kruis van Golgotha. Alles is weg, als je gelooft. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dat is heel, heel concreet, maar ook wel een beetje, ik moet zeggen, discriminerend, zouden we vandaag zeggen. Ja, dan worden dus een hele groep uitgesloten. Ja, maar ze worden niet uitgesloten, ze worden uitgenodigd om bij hem te komen en om te gaan geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Ik ga ervan uit dat u dat gedaan hebt. Ik wil me in elk geval richten tot hen die de Heer Jezus kennen. Die hebben bovendien de Heilige Geest ontvangen. Dat zegt de Bijbel. Vanaf het moment dat je gaat geloven, is de Heilige Geest in jou gaan wonen als een onderpand van de toekomstige erfenis. Efeziërs 1, vers 13. En de Heilige Geest in jou geeft je de mogelijkheid om dit prachtige, door diezelfde Heilige Geest geschreven boek, de Bijbel, te kunnen begrijpen. Dus je hebt eigenlijk de schrijver, de auteur van de schrift in jou. Nou, eigenwijs gaan worden en alle schoenen uit en naast onze klompen gaan staan en zo. Doe maar, dat doen we wel. Maar zo zijn we ongeveer, we weten het allemaal beter. Echt typisch Hollands, we weten het beter. Eigenwijze mensen zijn we. U kunt wel een beetje dit zeggen van de Amerikanen en u kunt wel dit zeggen van de Afrikanen. Maar zegt u het dus eerlijk van uzelf, ja, ik ben ook wel een beetje zo. De ziekte Hollanditis die we 20 jaar terug, 30 jaar terug ongeveer hadden, dat was ook de eigenwijzigheid van de Hollanders. Dat is dan zo bekend. Heel klein landje, hele grote mond. En in dat kleine landje zit nog een klein clubje. Die zitten toevallig hier vanavond. Zeg nu eens eerlijk, Heer Jezus, ik wil u zo graag leren kennen. En de enige bron om dit te kunnen doen is de Heilige Geest die ons van Gods wegen gegeven is, die in ons woont, die bovendien dit heeft laten neerschrijven, ook het Hooglied heeft laten opschrijven. De Heilige Geest in ons wil ons helder maken wie de Heer Jezus is. En nu gaan we lezen Hooglied 1, vers 1 tot en met vers 8. Hooglied 1. Hooglied van Salomo. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond. Ik lees dat voor uit de NBG-vertaling. Want kostelijker dan wijn is uw liefde. Heerlijk van geur zijn uw oliën. Als uitgegoten olie is uw naam. Daarom hebben de jonge meisjes u lief. Trek mij achter u mee en laten we ons spoeden. De koning voerde mij naar zijn vertrekken. Laten we juichen en ons in u verheugen. Uw liefde prijzen boven de wijn. Met recht heeft men u lief. Donker van huid ben ik, doch bekoel, dochters van Jeruzalem, als de tenten van Kedar, de gordijnen van Salomo. Let er niet op dat mijn huid donker is, dat de zon mij verbrand heeft. De zonen van mijn moeder waren hard jegens mij en stelden mij aan tot bewaakster van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Vertel mij toch, mijn zielsbeminde, waar gij wijdt, waar gij op de middag de kudde laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudden van uw makkers? Dan krijgt u voor het eerst het beurtzang-idee. Dan gaat de bruidegom reageren. Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, volg dan de sporen van de schapen en wijd uw geiten bij de verblijven van de herders. Tot zover vanavond. Er zijn Bijbelstudies waar je misschien van denkt, nou, dat heb ik al een paar keer gedaan, dat doe ik nog een keer. Ik lees het wel even door, vooraf, maar dan lukt het wel, dan gaat het wel. Ik heb vele keren over dit boek Hooglied gesproken. En nog steeds heb ik het gevoel dat het niet lukt. Omdat het zo diep gaat, emotioneel diep gaat. Je kunt dingen met je verstand uiteenzetten, je kunt het neerzetten, je kunt het proberen duidelijk te krijgen. En soms lukt het en soms lukt het niet. Het ligt een beetje aan ja, hoe het ligt, hoe het valt. Maar dit is iets wat de Heilige Geest zou moeten doen bij mij en bij jou. Want als er één Bijbelboek zeer hoog inzet, dan is het wel dit Bijbelboek. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Wie zegt dat? Nou, dat zegt de bruid. Een bruid van ver gekomen, of ze helemaal heidens is, waarschijnlijk wel, maar is niet helemaal duidelijk. Ik laat het ook open, maar in ieder geval niet Jeruzalem. Ze komt van ver, ze komt van een andere situatie. En zij zegt, hij kuste mij met de kussen van zijn mond. En eigenlijk zou je nu al je schoenen van je voeten willen doen, Heer Jezus, hoe kan ik over u praten? U bent de bruidegom en wij zijn de bruid. We mogen samen verloofd zijn aan u, we mogen verlangen, want de geest en de bruid, hoort u het? De geest en de bruid zeggen, kom Heer Jezus, hij kuste mij. Dit wil ik graag, daar wil ik zijn, bij hem wil ik zijn. Dit is heel emotioneel. Dit is niet alleen maar, laat maar zeggen, leerstellig, want dat is natuurlijk, ja, de gemeente wordt gezien als een vrouw, dus. Of de gemeente wordt gezien als verloofd aan, dus. Dat heb ik al geciteerd. En je kunt het boek Openbaring nemen en de bruiloft van het lam helemaal lezen, uiteenzetten. Maar hier gaat het over, hij kuste mij. Maar dan moet je wel heel dicht bij hem zijn. Dan moet je aan zijn hart zijn. Dan moet er een relatie zijn. Dit is niet een kwestie van op afstand een goede vriend hebben en een keer zwaaien en misschien groet hij wel terug of zo. Dit is heel close, heel dichtbij. Dichterbij kan niet. En je zult ontdekken in dit boek dat het juist dit boek is wat ons steeds, steeds, steeds dichter bij hem brengt. Ja, soms wordt het een beetje benauwend voor iemand. Ja, maar ik ben niet zo. Nou, dat zeggen we in Nederland dan. Hè? We zijn altijd zo cool en zo nuchter. Nou, dat is niet zo. Van de andere kant op springen we gelijk uit het gareel. Zijn we gelijk, ik weet niet veel, aan het hossen en aan het springen. En als het een straatfeest is, ja, dan zijn we er ineens. Ja, dan zijn we even los. Ja, we zijn overal los, behalve als het om de Heer Jezus gaat. Sorry, een oprisping van mij, dat weet ik wel. Maar waar is het enthousiasme voor de Heer Jezus? Wanneer heb je voor het laatst gezegd, Heer Jezus, kus mij met de kussen van uw mond. Ja, dat is natuurlijk een taal die je dan niet zo mag gebruiken, want alsof je daar aan het zoenen slaat in de hemel. Ja, maar het is wel de taal van Hooglied 1 vers 1, hè. Wanneer heb je voor het laatst gezegd, Heer Jezus, u bent zo super, zo geweldig, ik hou zoveel van u, ik wil zo heel, heel dicht bij u zijn. En ik wil graag uw liefde en uw genegenheid, ander woord, wil ik proeven, wil ik meemaken, wil ik als het ware in mij krijgen. Wij verbinden dit dan gelijk met een relatie, met seksualiteit. Daar gaat het niet om. Het hele boek gaat het daar vrijwel niet om. Het gaat om die hele bijzondere betrekking tussen een bruid en een bruidegom. En als de Bijbel ons waarschuwt dat de mannen verplicht zijn hun vrouwen zo lief te hebben als zichzelf, door zichzelf in de dood te geven, zichzelf compleet weg te cijferen, zodat ze er echt niet meer zijn. Ze zijn gekruisigd, ze zijn er niet meer, ze voeden alleen maar, ze koesteren alleen maar. Ja, dan moet de vrouw liever die man onderdanig zijn. Dat laatste, dat weten we precies. Ja, de vrouw moet de man onderdanig zijn. Ja, dat, de plaats van de vrouw, ja, die moet je wel weten. Ja. Nou, wie zeggen dat? De mannen natuurlijk. Maar wat staat er dan van de plaats van de man? Dat hij zichzelf wegcijfert, dat hij zichzelf met de dood geeft, dat hij zijn vrouw koestert, dat hij zijn vrouw lief heeft, dat hij in alle opzichten helemaal weg is, helemaal zichzelf met de dood geeft. Nou ja, en als iemand in de dood is, kan hij dan zeggen, je moet mij onderdanig zijn? Die man die kan helemaal niet meer praten, hij is in de dood. Heeft er niks meer te zeggen? Met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven, door de doop tot de dood. En dan gaan wij ineens een debat houden over de plaats van de vrouw. Nou, ik heb dat zo vaak meegemaakt. Het gaat me niet om de scherpigheid of de schopperigheid van dit thema. Het gaat mij erom dat hier een vrouw is die zo blij is en zo dicht bij haar bruidegom is, dat ze alleen maar dit wil ik graag. Het is een heel oud lied, ook uit de bundel geestelijke liederen, zegt daar aan uw hart zal uw bruid aanschouwen die genaar, waardoor haar losprijs werd betaald op het angstige Golgotha. Daar aan uw hart. Heer Jezus, kust u mij alstublieft. Ja, ik weet wel, dan gaan we denken aan horizontale, menselijke dingen. Maar waarom zou u niet echt tegen de Heer Jezus durven zeggen, Heer Jezus, ik wil zo graag dit voelen, dit wil ik graag voelen. Dit is mijn verlangen, Heer. Hier kijk ik naar uit. Ik wil u zo graag zien. Ik wil u zo graag horen. Omgekeerd is dat ook zo, maar dat komt later wel. In hoofdstuk 2. Maar ik wil u zo graag horen. En ik wil uw liefde proeven. Ik heb het gezien. Ik weet het. Ik heb het op het kruis van Golgotha gezien. Maar waar zou nu Gods liefde, die uitgestort is in het zenden van zijn Zoon, geproefd worden? U kunt het nu geloven. U gelooft het. U gelooft het toch? Maar waar proeft u? Als de Heer Jezus in de hemel ineens daar staat en ik bij hem mag komen en hij me naar zich toe haalt. Fijn daartoe dat je er bent. Ik hou van je. Dat is het moment. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond. Dat is het moment van, oh ja, nu weet ik het niet alleen. Nu heb ik het niet alleen uit de Bijbel gehoord, maar nu voel ik het. Nu ervaar ik het. Ja, nou zeggen anderen weer heel scherp natuurlijk van, ja, maar je moet niet op je gevoelens afgaan en op je ervaringen, want dat is maar een hele onbetrouwbare zaak. Paulus komt met een goed geweten, de gemeente van God. Ik ken al die teksten wel in de loop van de jaren. We smijten met dit soort tegenwerpingen. Maar waarom doen we dat nu? Omdat het daar fout ging, omdat het daar misging. Maar hoe gaat het dan met jezelf? Want je kunt eindeloos praten over wat het allemaal mis zou kunnen. Wat het allemaal aan missigheid zou kunnen opleveren. Maar je moet het zelf eens een keer doen. Ik had dinsdagavond een lezing opnieuw over Openbaring 10... En daar ziet u, als u goed kijkt, de Heer Jezus staan. Met zijn ene voet op de zee, met zijn andere voet op de aarde. Boven alles. Zee en aarde, alles is onder hem. En in zijn hand een geopend boekje, slaan we een heel stuk over. En Johannes wordt uitgenodigd om dat geopende boekje te nemen. Dat doet hij ook. Hij gaat het geopende boekje eten, dat moet hij, krijgt hij opdracht voor. In zijn mond is het buitengewoon zoet en in zijn hart is het bitter. In zijn binnenste. Ik heb het verbonden met Zacharia 12... Want als ze hem zien, gestoken, doorstoken, oh, ja, hij is het, halleluja. En even later gaan ze bitter rouw bedrijven. Dan is het alsof die datzelfde woord van God al in de geestelijke spijsverteringen komt en al een soort bittere smaak veroorzaakt. En waar het nu om gaat is, Johannes, mensen die dit boekje eten, die dit ervaren, die kunnen hoofdstuk 11 vers 1, de tempel meten, het altaar meten en zij die daaraan bidden meten. Als je het boekje niet eet, kun je ook niet meten. Je voelt hem aankomen. Hoe zouden wij beoordelen? De gemeente, het huis van God of het altaar, de aanbidding of de tafel van de Heere. en de priesterdienst. Hoe zou je het kunnen meten als je niet zelf eet? Als je dat niet leert, dat het boekje uit de hand van hem aanvaard moet worden en gegeten moet worden, dan kun je het beoordelen van anderen ook wel schudden. Nu terug. Hij kuste mij. Niet even zeggen, nou, daar ging het mis en daar ging het mis. Probeer nu eens te zeggen, Heer, toen u aan het kruis uw leven gaf, toen ging het niet mis. Toen is het gebeurd. En ik heb u lief gekregen. Kostelijker dan wijn is uw liefde. Dat komt heel vaak voor in het boek Hooglied. De wijn is altijd een soort uitdrukking van dat wat het hart van God en mensen verheugt. Hè? Richteren 9 vers 13, die tekst kennen we. We gaan naar de slijter en we zeggen Richteren 9 vers 13. We kopen een flinke sorry hoor, dat ik het eruit kraam zoals ik het op dit moment denk. En we hebben de vreugde. Ja, dat mag van de Heer hoor. Zeker. Ja, klopt. U mag van de Heer wijn drinken. Maar die wijn die staat voor een bepaalde vreugde hier op aarde. En waar kiest u voor? Voor de vreugde hier op aarde of de vreugde om bij hem te zijn? Het is heel merkwaardig dat als het gaat om vervulling van de geest, er ook staat, hetzelfde stukje, Efeze 5, 17 en zo, wordt niet dronken van wijn, waarin bandeloosheid is. Nergens staat dat u geen glas wijn mag drinken. Natuurlijk mag dat. Maar waar gaat je hart u naar uit? Waar hebben we het over? Hebben we het over hem of hebben we het over de vreugde die we met elkaar genieten? Het is bijna de oudste zoon. Ik mag met mijn vrienden ineens een bokje van u. Weet u wat? Toen die verloren zoon aan het hart van de vader terechtkwam, zei die oudste zoon, die net zo verloren was als die andere, hij wilde feest vieren, maar niet met zijn vader. Hij wilde ook vreugde. Voor hem gold misschien wel dat de wijn kostelijker was dan de liefde van de vader. Maar voor haar hier precies andersom. Kostelijker dan wijn is uw liefde. Heerlijk van geur zijn uw oliën. Daar kom ik later op terug, want er wordt heel veel over olie, specerijen, over reukstoffen gezegd in dit Bijbelboek. Als uitgegoten olie is uw naam, uw wezen. Er ruist onder de hemel geen andere naam. Een lieflijke naam. Die hemel en aarde verenigt tezamen. Die naam is naar waarheid. Uw naam. Yahweh Jireh, zo heet de Heer Jezus. De Heere zal voorzien. Als uitgegoten olie. Alsof ik een soort salving kreeg, alsof ik door de Heere zelf, door de profeten enzovoort, gezalfd zou zijn. Uitgegoten olie is een zalfolie, een kruikje olie die over Davids hoofd werd uitgegoten. Uw naam, uw wezen, Heer Jezus. Hij zult hem de naam Jezus geven. Redding van Yahweh betekent dat. Redding van de Heere. Een prachtige uitdrukking. Als uitgegoten olie is uw naam. En zij zegt, ik snap het, daarom hebben jonge meisjes u lief. Met andere woorden, dit aantrekkelijke van u, dit uitermate boeiende van u, dit sublieme van u, dit majesteitelijke van u, ja, dat trekt. Mijn gepraat trekt niet. En mijn gedoe misschien ook niet. Ik hoop dat het wel zo is, maar ik bedoel, dat zijn heel wat steken gevallen. Maar die geweldige glorie van de Heer Jezus, dat trekt. Wat zullen we dan moeten zeggen tegen de mensen buiten? Nou, de Heer Jezus, mijn heiland, in vuur en in vlam staan. En als je iemand tegenkomt die net een meisje heeft ontmoet en daar niet over uitgepraat raakt, en u kent ze, en u was zelf ook zo, en maar doorpraten, en u was niet meer te stuiteren, en u had het over haar schoenen en over haar jurk en over haar kapsel, u had het overal over. U was helemaal onder de indruk. Ja, je bent mooi verliefd. Nou, gaat vanzelf over, de oude baas, want de witte broodsbreker die stoppen een keer. Nou ja, dan gaan we weer. De emotie wordt gelijk weer de kop omgedraaid. Maar hier in dit boek zeggen die jonge meisjes van Jeruzalem, hoofdstuk 5. Als het zo is, ja, dan willen we hem met u zoeken. Begrijp je wel? Zij heeft door haar omschrijving door haar instelling zo bijzonder over hem, over die bruidegom gesproken, dat zij, die jonge meisjes, die zeggen van, nou, maar dat willen we ook wel. Wat is nu het aantrekkelijke van de gemeente? Dat ze ons zien? Nou, waarschijnlijk niet. Sorry hoor, met alle respect voor uw mooie snoet en zo. Maar wat is nu het aantrekkelijke van de gemeente? Dat ze hem zien. Ze hebben gezegd dat de Heer waarlijk onder u is. We hebben waarlijk erkend. De Heer is onder u. Ja, dat is het geheim. Nu, dat komt vanzelf, maar hier wordt het heel fijntjes benoemd. Daarom hebben de jonge meisjes u lief. En dan zegt ze in vers 4, trek mij achter u mee, laten we ons spoeden. Ik wil achter u aan. En ik wil ook haastig gaan. Ik laat me niet meer ophouden. Ik heb niet meer allerlei toestanden en allerlei formules. Ik moet eerst dit en dan dit. En ja, dan zal ik u. Nee, trek mij achter u aan. Ik zal haastig. Ik wil spoedig komen. En dan zegt vers 4, het tweede regeltje. De koning voerde me naar zijn vertrek. Ik weet niet hoe ik dat moet vertellen. Ik kan het beste doen met Salomo. Salomo die had een tempel gebouwd voor de Heere. Vaak gezegd, daar heeft hij 7 jaar over gewerkt. En daarna heeft hij voor zichzelf een huis gebouwd. Daar heeft hij 13 jaar over gewerkt. En in die geweldige, prachtige, in dat prachtige paleis van hem, daar zat in ieder geval de troonzaal. En daar sprak Salomo zijn recht, dat was zijn rechtszaal, zal ik maar zeggen. De rechtbank. Een ivoren troon, mag niet meer vandaag, milieubeweging is tegen. Met goud beslagen, dat vinden ze dubbelzondig. Want als je nou toch een ivoren troon, dan kun je net zo goed een dennenhouten troontje bouwen en daar met goud overheen. Dat is aan de buitenkant precies zo. Klopt. Maar het is niet hetzelfde. Daar sprak hij. Daar zijn die twee vrouwen geweest met die baby's, u weet het wel. En daar zijn uitspraken gedaan die de hele wereld verbaasd hebben in zijn tijd. Dat was wat koningin van Scheba, wat de koningin van Scheba zo graag wilde. Ze wilde graag weten, van ik heb dit gehoord, maar is dit ook echt zo? Die wijsheid, nou 1 Koningen 4, lees maar wat hij allemaal kon, waar hij over sprak, wat hij wist en hoe dat verder ging. 1 Koningen 4, heel precies de omschrijving van Salomo. Maar in die geweldige ruimtes, zijn paleis, er staat niet alleen een troonzaal, er staat ook een zaal voor hemzelf, voor Salomo zelf, een soort privévertrek. En precies gelijk aan dat privévertrek van Salomo was de ruimte voor die vrouw. En er was ook ruimte voor de bedienden. U hoort het de koningin van Scheba nog een keer gezegd zeggen, het staan van de bedienden, het zitten van de dienaren, de spijzen van zijn tafel. De koning voerde mij naar zijn vertrek. Nu waag ik het. Heel plastisch. Ik weet het wel, want dit is allemaal emotie. Kom je binnen en de Heer Jezus zegt, ik zal je laten zien waar ik woon. Kom je in het huis van de Vader. De koning voerde mij naar zijn vertrek. Ik ga heen om je plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik je halen. En ik ga je brengen waar ik zelf ben. Ik wil dat je die heerlijkheid ziet en die heerlijkheid hebt. De engelen zijn daar niet. Er zijn alleen verlosten die bij de gemeente horen. Echt waar. Daar zie ik de Vader. Daar zie ik hoe de Heer Jezus een stoel heeft. Nog steeds een zetel heeft in de zetel van zijn Vader. En er staat 1 stoel bij, daar mag jij zitten. De koning voerde me. Brok in de keel. Ik weet niet of we dat dan hebben, maar bij wijze van. Dan zegt, maar ik heb nog meer. Kom je in de hemel. Kijk eens, dit zijn de engelen, die heb ik ook geschapen. Die engelen heb ik geschapen. Ja, je hebt er wel van gehoord, maar je hebt ze nooit gezien. Maar dit zijn ze. En in die engelen is ook nog verschil. Volgens de Joodse traditie zijn er 7 groepen van engelen, waarvan wij er 2 kennen, de cherubijnen en de serafijnen. Maar we hebben wel eens over het boek Ezechiël gepraat, de ofanim hoorde er ook bij. Die raderen. En gasmelim, dat is het blinkend metaal. Het zijn allemaal hemelwezens. Die hemelwezens, nou, ik weet niet hoe je het dan volhoudt. Ik heb heel wat mensen door een bepaald bedrijf geleid en ik heb ze verteld wat er allemaal gebeurde, maar nogal wat afdelingjes. Maar dit slaat natuurlijk alles. En als je die engelen gezien hebt, dan zegt de Heer, kijk, dat is de troon. Oh, dat is nog niet eens de troon van Salomo, hoor. Dat was nog maar een ivoren troon met wat goud erover. Sorry hoor, kostbaar genoeg. Maar dat is de troon van de kristalheldere diamant. En de regenboog rondom de troon. Levende wezens. De zeven geesten gods voor de troon. En 24 tronen daaromheen. De koning voerde mij naar zijn vertrek. Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt echt. De Heer Jezus wil jou en mij meenemen naar zijn heerlijkheid. En deze dingen staan hier. Ja, u kunt 1000 keer zeggen, dit is allemaal door jou ingelegd. Nee, dat is niet ingelegd, dit is uitgelegd. Als de Heer Jezus zichzelf meer dan Salomo noemt, en Salomo eigenlijk al omhoog schroeft tot een enorme hoogte, dan mag ik dit zeker zeggen. Laten we juichen en ons in uw verheugen, uw liefde prijzen boven de wijn en met recht heeft men u lief. Dan kun je alleen maar huldigen. En dat is wat wij terugvinden in Openbaring 5, toen ze hem zagen en de troon zagen en de oudsten zagen, toen vielen de oudsten neer en aanbaden. Dat kan ook niet anders. Dat is precies wat hier staat. Laten we juichen en ons in u verheugen, uw liefde prijzen boven de wijn. Met andere woorden, dit zijn geen aardse vreugdekreten, dit heeft niks te maken met onze relaties, dit heeft te maken met uzelf. Heer Jezus, bruidegom, u bent alles. Met recht heeft men u lief. Die men, dat zijn weer die jonge meisjes. Dit is terecht, want dit is zo ongelooflijk aantrekkelijk dat iedereen, als het ware, naar u toegezogen wordt. Iedereen wordt zo naar u toegebracht. Als het om de Heer Jezus gaat in de gemeente, let u maar eens op wat er dan gaat gebeuren. Dan gaat ze in vers 5 iets zeggen over zichzelf. Ze had het tot nu toe over hem. Ze is nog wel steeds aan het woord, maar ze had het over hem. Hij kuste haar en zijn liefde en zijn troon en zijn vertrekken en zijn naam en zijn olie. Het ging over hem nog steeds. En nu gaat ze het hebben over zichzelf. Vers 5. Donker van huid ben ik, doch bekoorlijk. Dochters van Jeruzalem. Ze vertelt eigenlijk tegen die omgeving, tegen de mensen daar, van als het om mijzelf gaat, zegt ze, ja, daar ben ik donker van huid. Maar wel aantrekkelijk kennelijk, want hij heeft mij uitgekozen. Als de tenten van Kedar en als de gordijnen van Salomo. Let er niet op dat mijn huid donker is, dat de zon mij verbrand heeft. Vandaag is het een eer als je een bruine tent hebt. En dat kun je ook kopen hoor. Ben je een beetje drogist, heb je een potje en je smeert je er zelf mee en dan ben je behoorlijk bruin. Is misschien deze zomer wel nodig geweest. Maar je kunt ook zeggen, ja, ik had alle tijd. Ik had de tijd om aan het strand te liggen, te genieten. En ik had de tijd om buiten te zitten in de tuin, dus ik ben behoorlijk. Bruin is geen negatieve kleur, dat is een hele positieve kleur. Dan zien we er goed uit, zo wordt het dan ook gezegd. Dan zien we er goed uit. Ik heb vroeger een zakdoek. Dat is begonnen. Later maar. Dank je. Die gedachtenkronkels die komen wel bij ons op. Maar vroeger was het precies anders. De mensen die wat geld hadden, die zaten binnen. Die werkten niet in de hitte. Die stonden niet op het veld. Die hoefden niet de wijngaarden te verzorgen of de planten of de oogst binnen te halen. Die waren binnen. Die waren dan ook blank. En zij zegt, ja, maar ik ben donker. Met andere woorden, mijn afkomst, mijn jeugd, nee, het ging niet zo geweldig. Ik heb niet, laat me zeggen, de rijkdom van meet af aan meegekregen. Dat zegt ze. En ik zag eruit als de tenten van Kedar. Nou, die waren behoorlijk donker. Ik weet niet of je ooit Bedouïne tenten hebt gezien, maar die zijn nooit wit. Dat denken wij, maar dat is niet zo. Het is altijd behoorlijk donker. De tenten van Kedar en de gordijnen van Salomo, die gordijnen waren er ook niet voor de show. Die waren ook om het zonlicht tegen te houden, om te vrijwaren voor, ook donker. Maar de zon had haar verbrand, maar daar moesten ze maar niet op letten. Want dat kwam, zegt zij, midden in vers 6, omdat de zonen van mijn moeder hard waren jegens mij. Ze stelden mij aan tot bewaakster van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Voor mij is dat een hele emotionele, ik hoop dat ik het zeggen kan. Zij zegt, in mijn opvoeding, in mijn omgeving, waren zonen van mijn moeder, familieleden, heel dichtbij, je zou kunnen zeggen mijn broertjes, maar die hebben mij in de wijngaarden gestuurd, tot oppasser in de wijngaarden gemaakt. Ik moest het. Aan mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Mijn eigen ziel, mijn eigen emotie, ik moest. Er zijn zoveel gelovigen die onder een juk zitten. Zoveel gelovigen die door de broers van de moeder naar buiten worden gestuurd. Je moet dit doen, je moet dat doen, en daar moet je zijn, en dit moet je zo doen, en dit moet je zus doen. En ze komen nooit toe aan hun eigen ziel. Er is helemaal geen ruimte voor. Er wordt voor je gedacht. Het lijkt wel dat kadaver gebeurde uit militaire dienst. Ik ben al voor mijn nummer in militaire dienst geweest. Nou, het eerste wat ik hoorde, u staat nu, of je staat nu onder de krijgstucht. En het is absoluut, absoluut ondenkbaar om te denken, dat wordt voor je gedacht, dat is voor je gedacht, punt uit. Nou, dan word je dit opgelegd en dan krijg je discipline aangeleerd en je krijgt allerlei oefeningen aangeleerd, handelingen aangeleerd. Dat gaat maar door. Niemand vroeg naar mijn ziel. Maar bij mij in de kerk was dat net zo. Ik wil geen namen noemen. Ik moest dit, ik moest dat. En niemand vroeg naar mijn ziel. Ik weet nog, dat heb ik vaker geventileerd, dat ik toen ik al lang de Heer kende, een oude broeder mij aansprak. Hoe gaat het met je daartoe? Ik zei, goed. Dat was niet zo, maar daar hadden we een gesprekje even over. Je zegt zomaar wat van het is goed of zo, om daar even af te komen. Maar hij vroeg toen, en hoe zit het met je ziel? Ik ging door de grond. Nog nooit had iemand gevraagd, hoe is het met je ziel? Hoe gaat het nou echt met je? Wat voel je nu zelf? Niet wat zeggen anderen. Ik weet precies wat anderen zeggen. Je moet dit doen, je moet dat doen. Dit is de gewone route, zo hoort het. Zo zijn onze gewoontes, zo zijn onze manieren. En daar moet je in meegaan. De broers, de zonen van mijn moeder, hebben mij tot bewaakster van de wijngaarden aangesteld. Ze waren hard jegens mij. Als je het niet meedoet, nou, dan waait er wat. Dan word je soms in de ban gedaan. Ik lees nog wel eens wat. Ik ga nu niet allerlei voorbeelden halen, maar ik heb er een hele rij van. Maar als het niet helemaal klopt, als je niet helemaal meegaat met de algemene opinie, dan loop je de enorme risico's. Iedereen weet dit, als je doordenkt. Met je eigen wijngaard, ging het daar om? Ging het om de vrucht die daaruit tevoorschijn kwam? Vrucht uit de ziel voor de Heere. Voor de Heere kostbaar. We werden overheen gewalst. Dat kan niet, past niet, kan niet. Mag niet. Nou ja, ik laat het verder aan jezelf over. Ik hoop dat je daarmee naar de Heere gaat. De Heere, want in mijn wijngaard dan. En word ik belemmerd? En sommigen hebben helemaal niet het gevoel dat ze belemmerd worden. Maar dat kan ook. Het kan ook nog goed zijn. Maar normaal gesproken is het risico gigantisch groot als je aangesteld wordt door je broers, door je familie, door je broeders en zusters, zal ik maar zeggen. En terwijl je eigen wijngaard niet eens ziet. Niet eens doorhebt dat het daar dor kan zijn. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaard. Dan zegt ze in vers 7, vertel me toch, mijn zielsbeminde, waar gij wijdt. Waar gij op de middag de kudde laat rusten, want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudde van uw makkers? Ik heb vroeger een toespraak gehouden over de ene plaats van samenkomst. Dat was Deuteronomium 12, waar de Heer zou zich een plaats verkiezen waar hij zijn naam zou doen wonen. Daarheen zult gij gaan, daarheen zult gij brengen uw geschenken, uw offers, dat is maar één plek, daar moet je naartoe. Maar in de oude dag, in de dagen van Mozes en ook in de dagen van Jozua en in de dagen van de eerste koning, was die plaats helemaal niet bekend. Die plaats is pas bekend geworden in de nadagen van David, toen de Heere zei, het zwaard boven Jeruzalem, dat is die plek. De dorsvloer van Arauna, de dorsvloer van Ordan, daar. Toen werd die plaats precies aangeduid. We zouden zeggen, postcode erbij of zo. Daar, toen. Maar vandaag de dag is het veel moeilijker. Waar laat u op de middag te kunnen rusten? Zegt u het alsjeblieft, heren, is het in die gemeente? Of is het in die gemeente? Is het daar? Waar moet ik nu zijn? Ik heb het dat afgevraagd vroeger. Bij ons in de kerk zeiden ze, het is maar één plaats, dat zijn wij. Punt, uit. De alleen zalig maken de kerk, dat zijn wij. Hoe haal je het in je hoofd om te veronderstellen dat er nog een plek zou zijn? Ik kan er niet op twee plaatsen zijn. Ik hoorde de dominee nog zeggen. En ik slikte dit. Maar ik kwam niet aan mijn eigen ziel toe. Ik dacht, nou, dat is dus zo. En ik ga ook nog zeggen dat wij de alleen zaligmakende kerk waren. We waren de beste kerk die er was. Niemand heeft toen gezegd, ga er niet naartoe. Want als jij er komt, is het weer mis. Maar dat is toen niet door me doorgedrongen. Nooit. Al die dingen zijn later gekomen. Maar ik heb me echt zo vaak afgevraagd, waar laat u op de middag de kudde rusten? De Heer geeft toch een postcode? Geef een adres? Kan ik het intoetsen? Zo heet dat vandaag, weet je wel. Zo'n tomtommetje, zo'n tamtammetje of zo. In ieder geval Tante Truus, ik weet niet hoe je dat allemaal noemt, maar je kunt het aangeven en dan kom je er. Nee, staat er niet. Maar zij zegt wel, Heer, ik wil zo graag weten waar u de kudde... Want ik wil niet zijn bij de kudde van uw makkers, bij de kudde van uw makkers als een gesluierde. Ik wil niet bij de assistenten van de Heer Jezus zijn. Ik wil bij de Heer Jezus zelf zijn. Vele keren heb ik het verhaal van Elisa aangehaald. Weet je, die vrouw waar Elisa kwam in Sudem, had geen zoon, kreeg een zoon. Die zoon die stierf later. En dan gaat ze naar Elisa, naar de man Gods. En ze komt daar en Elisa ziet dat ze verdrietig is. Zegt tegen Gehazi, hup, snel, rennen alsjeblieft, mijn staf mee. Leg de staf op die jongen. En dan zegt, maar ze gaan niet weg. En dan zegt ze tegen Elisa, moest luisteren, als u zelf niet meegaat, dan blijf ik hier. Ze had geen belang bij de knecht van de man Gods. Bij de kudden van de makkers. Maar ze wilde de man Gods zelf. Dat is een hele belangrijke. Ik moet niet bij dato zijn, want die spreekt daar en daar. Wel nee. Er was iemand, ik kwam ergens. Ja, ik had gelezen dat u hier zou spreken. Ik ben gekomen om u te luisteren. Ik zei, alsjeblieft, ik hoop niet dat ik spreek. Nou, hij keek wat vreemd. Maar even later zei ik, ik hoop dat de Heer het aan het woord is en niet dato. Zou u willen? Zou u de verblijfplaats van de Heer Jezus willen? Natuurlijk, zegt u, wil ik dat. Maar het is geen automatisme. Het is niet automatisch. Zo van, nou, we hebben een bepaalde naam en bij ons is het dus zo. Alle extremen die er zijn in godsdienstig opzicht hebben precies hetzelfde. We hebben nu te maken met een nieuwe gemeente die net is ontstaan. Komen uit een bepaalde gemeente. Ik zal de naam niet noemen, want je schrik je lam. De taal van de Heer spettert eraf. Maar ze hebben geconstateerd dat de Heer niet meer was. Extreem, of dat nu Jehovah-getuigen zijn, die zeggen bij ons moet je zijn, niet bij anderen. Nog één. En als je bij ons weggaat, dan ga je verloren. Want de enige plek van zaligheid, dat zijn wij. De Rooms-Katholieke traditie zegt dat, de Protestantse traditie zegt dat ook, maar dat wordt steeds overgenomen. En vandaag kunnen we het niet helemaal meer plaatsen, want er is zoveel diversiteit dat we het niet meer helemaal in kaart hebben. Maar waar is de Heer Jezus dan? Nou ja, daar moeten we dus naar op zoek, kennelijk. Zij zegt, ik wil niet bij uw makkers zijn, ik wil bij u zelf zijn. Dat wil ik je doorgeven en meegeven. Ik wil niet bij die en die zijn. Hoor je dat dan niet? Heb je het over een bepaalde ontwikkeling in een bepaalde provincie? Oh, bij die. En dat wordt de naam van de voorganger. Nou, die voorganger die zal best de Heer willen dienen. Daar wil ik niet eens aan twijfelen. Maar dan gaat het om hem. Nee, het gaat niet om hem. Ik wil niet bij hem zijn. Ik wil bij de Heer zijn. Nou, dat is best moeilijk. Want als die mensen een beetje op een troontje komen, dan praten ze 3 kwartier over zichzelf en 1 kwartier misschien nog over de Bijbel. Zo ongeveer gaat het. Nee, dat is niet uit mijn duim gezogen. Dat is waar. Gaat het nog wel over de Heer Jezus? Of gaat het over onze leer? Of dat wij het zo goed zien? Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik kom uit de vrijgemaakte hoek. Sorry voor alle vrijgemaakte broeders en zusters. Fijn dat u er bent. Maar 1944. Er werd nergens anders over gepreekt dan over het verkeerde van de anderen. En dat is de psychologie van de scheiding. Dat is echt zo. Dan moet je de scheiding die ontstaat benoemen. Nou, er is dus een aanleiding voor. Laat ik maar zeggen dat het woord van God is. Dat is misschien te algemeen. Het was in dit geval de synode, of de synode wel of niet gezag had. Nu, dat moet je dan zwaar en zwaar en zwaar beklemtonen. Als je daar niet meer over praat, dan heb je geen poot meer om op te staan. Dan is je bestaansrecht weg. Dus ze moeten iedere keer hun smal itemtje opnieuw belichten om hun eigen bestaan te verduidelijken, maar ook waar te maken. Komt dat alleen daarvoor? Nee, dat komt steeds zo. Ik wil zo graag dat u verlangen krijgt naar de Heer Jezus. En dat u gaat zeggen, Heer, ik wil niet bij makkers zijn. Ik wil niet bij die en bij die en bij die zijn. Ik wil bij u zijn, Heer Jezus. En ik wil ontdekken waar u bent. En wat zegt hij dan? Vers 8. Indien je het niet weet, o gij schoon zonder de vrouwen. Aha. Dus ik ben toch aardig. Ik zit er leuk uit, hè? O, gij schoon zonder de vrouwen. Over wie had ik het? Over de gemeente? En wat zegt hij? Je bent prachtig. Dat komt wel terug, hoor. Ik wil je graag zien. Ik wil je gedaante zien. Ik wil je stem horen. O, gij schoon zonder de vrouwen. Ik wil zo graag dat je bij me bent. Ik wil je heel graag zien. Mooi, hè? Misschien heb je geen hoog zelfbeeld van jezelf. Maar als de Heer Jezus nu eens tegen jou zegt vanavond, maar ik vind je wel mooi. En ik vind je heel bijzonder. Je bent het mooiste. Dank u, Heer. Zeg dat maar. Dank u dat u mij mooi vindt. Als je het niet weet, jij de mooie onder de vrouwen, volg dan de sporen van de schapen en wijd uw geiten bij de verblijvende herders. Dus we hebben geen postcode. We moeten letten op sporen. Sporen van de schapen. En verblijven van de herders. Ik heb er in mijn Bijbel iets bij gezet. Dat mag niet. Je mag niks toevoegen. Dat doe ik ook niet, hoor. De ideale gemeente heb ik erbij gezet. Waar de verblijven van de herders zijn. Waarvan de Heer weet, als je daar komt. Nou, je ziet dus al de sporen in het zand. Je ziet ze lopen. Je ziet ze gaan. Volg dan de sporen van de schapen. Nou, dat zou kunnen beginnen bij de buurvrouw. De buurman, weet je wel. Als die gelovig is, zou je die buurvrouw of die buurman al kunnen volgen. Waar gaat die heen? Waar komt die terecht? De verblijven van de herder. Lieve broeder en zuster, als de gemeente vandaag niet meer een verblijven van de herders is, waar de herders zijn, die de schapen verzorgen, die de schapen bij de Heer Jezus brengen. Zoals Petrus het zegt, ik wil graag een onderherder zijn. Want de opperherder, dat is de Heer Jezus zelf. Maar die onderherder, iedereen die een taak heeft in de gemeente, moet zich realiseren dat de Heer misschien kan zeggen, je moet hen maar volgen. Hoe komt het dat er niemand bij komt? Hoe kan dat dan? Kennen ze ons niet? Jawel, maar misschien is ons gedrag niet juist. Misschien moeten we tegen die mensen zeggen, we hebben ook verkeerd gehandeld. We hebben verkeerde dingen gedaan. We hebben het niet goed gehad. We hebben misschien wel te rigoureus dingen niet gedaan of wel gedaan. Ik ligt aan de situatie. Maar de verblijven van de herders. De gemeente, als het goed is, is een plaats waar de herders verblijven. Daar zijn de geiten. Daar kun je terecht. Ik heb zo gevraagd naar een gemeente waar de Heer Jezus zichtbaar zou zijn. En ik heb er ook aan getwijfeld. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik enorm twijfelde. Ik zat in de samenkomst. Ik denk, hoe blijkt nu dat u hier bent? Ze zeggen dat wel. Maar ze zeiden gewoon direct aan het begin. Maar twee of drie samen zijn in de naam van de Heer Jezus. Daar is hij in het midden van. Punt, punt. Ja, dat is natuurlijk hier. Hè? Weet je, zo ongeveer ging dat. Zo automatisch. Ik draaf een beetje door misschien. Maar zo automatisch ging het ongeveer. Ik denk, ja, dat kunnen ze wel zeggen. Maar is dat ook zo? Totdat er op dat moment iemand iets bijzonders over de Heer Jezus vertelt. En ik was tot in mijn botten geraakt. Aha, de Heer is er dus. Wat ging ineens over hem? Dan gaat het niet meer over dit lied mag wel of dat mag niet. Of zus moet het of het moet langs de andere route. Het ging over hem. En die test mag je echt gebruiken. Er wordt ons gezegd, je moet een vlies uitgooien. Die vlies mag je uitgooien. Gaat het nog over de Heer Jezus? En zijn de herders nog bezig met de Heer Jezus? Of zijn de herders bezig met zichzelf? Er komt in de Bijbel talloos veel iets voordat de herders aan het vechten zijn. De herders van Gerar waren aan het vechten met de herders van Isaac. Ja, ja, over die punt natuurlijk. De een zei, die is van ons. De ander zei, nee, we hebben dat ontdekt. De theologie van Gerar was anders dan de theologie van Isaac. Gedoe. Sitna. Ezek, u kent die putten wel uit Ezekiel, sorry, Genesis 26. Totdat ze bij Rehoboth komen. De Heere heeft ruimte gemaakt. Dan gaat het niet meer over de herders van A en van B. Dan heeft de Heere het gedaan. Dat is het verschil. Die lijn zou ik zo graag in je hart willen leggen. En nu na vanavond willen vragen. Ga nu eens zelf naar de Heer Jezus toe en zeg je Jezus. Kussen mij. Kus mij met de kussen van uw mond. Ik wil u zo graag zien. Ik wil zo graag dicht bij u zijn. Ik wil u zo graag ontdekken. Ik wil zo graag groeien. Ik wil zo graag bloeien. Nee, de broers van mij, die hebben me niet goed behandeld. Die hebben dit gezegd en toen moest ik zus en dan moest ik die kant op en zus doen en daar doen. Maar u zelf. En de verblijven van de herders. Dat is een plek waar zorg is, waar liefde is, waar aandacht is, maar waar het vooral om de Heer Jezus gaat, om wie Hij is gaat. Dat is het enorme geheim van het boek Hooglied. U voelt hem aan, dit is een emotioneel boek. Dit gaat niet over precieze afpalingen van leerstukken, maar het gaat om je hart. En de vraag is of je je door dit boek wilt laten aanspreken. De Heilige Geest wil het letterlijk in je hart leggen. En wil het zo'n uitwerking geven dat je verlangt naar de Heer Jezus. Maar het gevolg is dat je gaat bloeien. Dat je gaat groeien. Dat je in de vertrekken van jouw bruidegom terechtkomt. Dat je gaat genieten van het ene vertrek nog meer dan van het andere. En uiteindelijk zeggen de andere mensen, maar dit willen we met u. Zo willen we ook wel. Dit willen we wel. Maar dat gedoe en dat geruzie van jullie, dat willen we. Sorry hoor, ik sla weer even door, maar om het contrast te krijgen. Dit willen we. Het zien op de Heer Jezus, dat is ons diepe verlangen. Zo begint het boek Hooglied. Het is het hoogste lied. Dat voel ik aan. Het gaat om Hem. Een hoger lied is het niet dan een lied over Hem. Ik wil zingen van mijn heiland. Vader, dank u wel dat u met uw zegen komt, dat u door uw Heilige Geest wilt werken, dat u iedereen die hier is wilt aanraken, dat u het verlangen wilt geven om u meer en beter te leren kennen, maar ook om de Heer Jezus, de bruidegom, de koning der koningen, de Heere der heren, zo te zien in zijn schittering. Niet alleen op afstand als een heerser in de troon, maar als iemand die heel dichtbij is, die ons knuffelt, die ons kussen wil met de kussen van zijn mond. Waarvan we de oliën ruiken, waarvan de naam lieflijk is, die we willen zoeken, ondanks onze afkomst, hoe het ook ging vroeger, wat er ook gebeurde, we willen Hem zoeken en bij Hem zijn. We willen niet bij de makkers van Hem zijn, maar we willen bij Hem zelf zijn. Dank u wel dat u al die dingen in ons hart wilt leggen, tot uw glorie en tot uw eer, tot verblijden van de Heer Jezus, tot zegen voor onszelf. Iedereen die hier is, zal die zegen dan meekrijgen en daarin ook toenemen. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen.